Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Deze aflevering van Company Challenge is mogelijk gemaakt door het programma Verduurzaming Bedrijventerreinen, de provincie Drenthe en het kennisplatform Energiehubs.
Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Company Challenge. Glenn van der Burg.
Bedrijventerreinen lopen vast. Nieuwe bedrijven kunnen niet aansluiten. Bestaande ondernemers kunnen niet uitbreiden. Netcongestie zorgt voor wachtlijsten van soms wel jaren en dat remt onze economie. Gelukkig zijn er creatieve oplossingen. Want wat doe je als er geen ruimte meer is op het stroomnet? Ja, dan ga je slimmer samenwerken. Welke oplossingen zijn er en hoe ga je slim samenwerken? We vertellen het je in deze aflevering van Company Challenge met drie leuke gasten. Inge Bergsma is directeur van Drenthe Growers. Inge Albrechtse is ontwikkelaar van energiehubs bij Orthese. En Paul Dalebout is moderator Community of Practice bij Energiehubs. Energiehubs in Drenthe.
Waar loop jij op vast? Dit is Company Challenge op New Business Radio. Glenn van der Burg.
Inge Bergsma in studio, Inge Albrechtse en Paul Dalebout. Fijn dat jullie er alle drie zijn. Ja, we gaan eerst maar even beginnen bij het beginnen. Dat doen we altijd bij de Company Challenge. We moeten eerst even scherpen waar ze hebben wat het probleem is. En dan gaan we het daarna wel oplossen. Paul, jij zit midden in die energietransitie. En je zit dus ook midden in het vraagstuk netcongestie. We maken daar wel meer programma's over, dus we hoeven niet helemaal bij nul te beginnen. Dat scheelt. Als we nou kijken naar die bedrijventerreinen, hè? Neem mij dan eens mee. Zo'n bedrijventerrein, we zien dat allemaal voor ons. Iedereen heeft wel zijn bedrijventerrein in de buurt, in zijn dorp of in zijn stad. Daar staan een heleboel bedrijfspanden. Mm-hmm. En die zitten allemaal op een of andere manier aan het energienet verbonden. Ja, dan wil je uitbreiden omdat het goed gaat met je zaak. Je wil groter worden. Je hebt meer stroom nodig en dan heb je een probleem. Neem mij eens mee. Hoe kan dat? Hoe werkt dat?
Nou ja, de oorzaak die daar aan ten grondslag ligt is dat we in Nederland een stroomnet hebben dat altijd heel goed functioneerde. Mm-hmm. Dat eigenlijk gebouwd was voor centrale energie. Energiecentrales waar de stroom via dikke kabels bij de centrale naar allerlei afnemers werd vervoerd. En dat ging hartstikke goed totdat we onder andere op bedrijventerreinen, maar ook in woonwijken en op meer plekken, steeds meer aan de onderkant van het energiesysteem zijn gaan doen. Dus we zijn zonnepanelen gaan plaatsen, we zijn warmtepompen, elektrische auto's. En dat is eigenlijk op het stuk van het energiesysteem waar er veel minder kabels liggen, want ja, die waren daar nooit nodig. Dus we krijgen daardoor een overbelasting, filevorming op het net. En dat is eigenlijk wat netcongestie is. De boel slipt gewoon langzaam vol. Ja. Met als gevolg dat, zoals jij al zegt, als jij als bedrijf op zo'n bedrijventerrein nieuwe plannen hebt, aan de opwekkant, dus met bijvoorbeeld zon, of een nieuwe vestiging, waardoor je meer gaat afnemen. Ja, dan is er gewoon geen ruimte meer voor jouw plannen.
Ja, nou, ik vind de vergelijking altijd met ons verkeersnet mooi. Ja. Hè? Dus je hebt de snelwegen, daar kan natuurlijk heel veel heel snel doorheen. En dan hoe meer je in de buitengebieden komt, nou ja, kijk maar naar het straatje waar je zelf aan woont. Ja, daar moeten niet 5000 auto's per uur doorheen kunnen. Wat er wel zo'n beetje over de A10 raast rondom Amsterdam. Ja. Is dat dan het probleem? Er moet te veel over die dunne kleine weggetjes
heen. Dat is precies het probleem.
Okay.
En je moet je voorstellen dat een woning of een bedrijf zoals dat traditioneel werkte, had het gewoon een bepaald verbruik. Daar was die straat voor aangelegd. Maar de nieuwe technologie die we inmiddels op steeds grotere schaal toepassen, die hebben vaak veel grotere verbruiken en veel grotere opbrengsten. Zeker op bepaalde momenten. Hè. De wind waait hard, de zon schijnt volop. Dan wat daar oorspronkelijk nodig was.
Ja. Nou weten we natuurlijk ook, als we de vergelijking met dat wegennet maken, is dat als je midden in de nacht door een klein straatje rijdt, dan rijdt er helemaal niemand. Dan is het helemaal niet druk. En sterker nog, als je midden in de nacht over de snelweg rijdt, is het ook helemaal niet heel erg druk. Hoe zit dat dan met het energienet? Is het daar altijd druk? Of heb je daar ook een soort filevorming in de spits?
Precies hetzelfde. Dus de momenten dat het druk is, is echt de spits op het elektriciteitsnet. Bijvoorbeeld omdat er heel veel verbruik is, of bijvoorbeeld omdat er heel veel zon en wind is. Maar het leeuwendeel van de tijd is het ook gewoon daar hartstikke rustig. Alleen de netbeheerder moet er wel voor zorgen dat op die spitsmomenten de boel niet vast komt te staan. Want het verschil met ons wegennet is wel dat als je daar vast staat, heb je gewoon wat tijdvertraging. Als je op het elektriciteitsnet de boel vastloopt, ja, dan gaat het net echt stoppen met functioneren.
Ja, dan gaat het gewoon kapot.
Dus de netbeheerder moet eigenlijk op alle momenten zorgen dat er voldoende of dat er niet te veel verkeer ontstaat voor die paar piekmomenten.
Ja. En Inge, nou ben jij druk bezig met die bedrijventerreinen, met de energiehubs. Daar gaan we zo over praten, want dat gaat richting de oplossing. Dat gaan we natuurlijk nu nog niet weggeven, dat snap je wel. Wat ik hoor Paul hoor zeggen is, ja, dat is eigenlijk het technische verhaal. Hè? Er zijn kabels in de grond, die hebben een bepaald vermogen. Daarboven kunnen ze gewoon niet uitkomen, want als je dat wel doet, ja, dan worden ze te warm, gaan ze smelten, hebben we glazer. Dat willen we niet. Er is ook nog zoiets als een... als de afspraken die daarop liggen. Beetje meer de juridische kant, de contractuele kant. Kan jij uitleggen hoe dat dan in elkaar zit?
Ja.
Een beetje.
Een beetje.
Ja.
Nou ja, goed. De contracten die ondernemers hebben met die netbeheerder, die zijn afgestemd op de piek die ze zelf maken. En dat is dus op een bepaald tijdstip. Maar zij gebruiken die dus ook niet constant. En die piek van die ondernemer is misschien weer niet dezelfde piek als zijn buurman. Of op hetzelfde moment als de buurman, dan wel als die woonwijk die ernaast ligt. Dus er zijn contractueel hogere afspraken gemaakt dan dat net aan kan, omdat het niet gelijktijdig valt.
Oké, maar dus stel je voor, ik ben bakker, ik zit op een bedrijventerrein, ik heb mijn elektrische oven. En ik wil gaan uitbreiden. Ik heb er meerdere nodig. Dan is mijn huidige energiecontract, die is afgestemd op de piekbelasting die ik heb. Dat is eigenlijk de maximaal, wat ik maximaal mag verbruiken. Dat is wat er gereserveerd wordt voor mij.
Ja.
Oké. Terwijl ik dat niet altijd gebruik.
Nee, dat klopt. En dus heeft de netbeheerder hogere reserveringen uitgegeven dan dat er misschien wel over die specifieke kabel, over dat weggetje heen kunnen.
Oké.
En als dan ineens iedereen het op gaat vullen. Hè, dus je zegt wel van ja, je kan iets op een ander tijdstip gaan doen. Maar dan kan het wel eens zijn dat je in die piek van je buurman zit. En dat alsnog het eigenlijk net niet past.
Ja, ja. Maar als ik het, ik probeer het even een beetje aan elkaar te trekken. Hè, dat hoor je al. Dus enerzijds hebben we de techniek. Dus wat er technisch mogelijk is. Daar zitten gewoon grenzen aan. En precies wat Paul zei, dan is het niet dat... Dat die elektronen een beetje achteraan aansluit. Maar dan komt er gewoon overbelasting op het net. En dan gaan de dingen kapot. Nou, dat willen we niet, want dan heb je helemaal niks meer. Daarnaast hebben we de contractuele werkelijkheid. En daarin wordt er een soort reservering gedaan op basis van de afspraak die ik heb gemaakt. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat ik al die capaciteit ook daadwerkelijk gebruik. Dus er zijn een soort twee werkelijkheden.
Ja. Mm-hmm.
Dus ik merk altijd als ik naar de film ga en het tegenwoordig zijn die films in, hè, met meerdere werkelijkheden, dat het voor mij ingewikkeld wordt. Maar ik hoop dat die nu een beetje scherp is. Dat er dus twee werkelijkheden bestaan. Een technische werkelijkheid en een contractuele werkelijkheid.
Ja, je kan het eigenlijk ook vergelijken met huishoudens. Ik vind dat altijd wel een goede vergelijking. Jij kan in principe thuis je waterkoker, je wasmachine, je vaatwasser en je koffiezetapparaat allemaal tegelijk aanzetten. Dat redt je stoppenkast redt dat.
Ja.
Maar waar de netbeheerder rekening mee heeft gehouden, is dat jij dat niet altijd allemaal tegelijk doet. En ook nog eens niet allemaal tegelijk met je buurman.
Ja.
Dus ja, eigenlijk als huishouden heb jij ook een grotere contract, een grotere reservering. Nou, en hetzelfde geldt voor die ondernemers.
Ja. Ja.
Dus daar is ook ruimte dat als ik mijn wasmachine op een ander tijdstip aanzet, wanneer die zon schijnt, hè, want we willen eigenlijk graag dat de energie gebruikt wordt waar het ook is. Dus ik heb ook zonnepanelen op mijn dak. En als ik de wasmachine aanzet wanneer de zon schijnt, dan gebeurt er eigenlijk helemaal niks op het net. Want dan gaat dus die zonnestroom niet naar dat net toe, maar mijn wasmachine in.
Rechtstreeks je wasmachine in.
Ja.
Ja. Oké. Dus er is file op spitsuren. Zowel technisch als contractueel hebben we files op spitsuren. Maar er is ook nog capaciteit over. Dus het wil niet zeggen dat, hè, want dat is even heel belangrijk dat onze luisteraars dat snappen. Het wil niet zeggen dat al die kabels die in de grond liggen 24 uur per dag 100% benut worden. Sterker nog, er is best wel veel ruimte. Precies. Dus je voelt dat er, als er ruimte is er nog een oplossing. Dat is mooi. Ik ga ook even naar Inge Bergsma van Drenthe Crowers. We gaan straks heel uitgebreid met jou praten. Ik leg heel simpel uit voor de luisteraars wat jullie doen. Terwijl het heel complex is, maar jullie telen komkommers.
Ja.
En daar zijn we allemaal heel blij mee natuurlijk, want we love komkommers. Sterker nog, gisteren zaten ze nog in de Gado Gado bij mij. Ik weet niet of ze bij jullie vandaan kwamen, maar ze waren heerlijk. Die netcongestie, hebben jullie daar al last van?
Nee, op dit moment hebben we geen last van die netcongestie. Maar juist in onze verduurzamingsstappen krijgen we last van de netcongestie.
Ja, alright. Nou, daar gaan we het zo over hebben. Want het wordt ook tijd om te gaan oplossen. En dat doen we straks met deze drie leuke mensen in de studio. Maar eerst gaan we naar de term van de maand.
De laatste inzichten voor Business Shapers.
Nieuw Business Radio.
Ja, de term van de maand. Ja, dat is een bijzondere rubriek die we hebben bedacht. In het kader van de energietransitie en netcongestie komen natuurlijk allerlei mooie woorden langs. Waarvan je, ik in ieder geval als leek denk, wat is dat nou weer? Dus we gaan je een beetje helpen daarin. En dat doen we met de term van de maand. Vandaag hebben we Paul Dalebout, moderator Community of Practice Energy Hubs in Drenthe, als expert aan tafel om de term van de maand uit te leggen. En in dit geval is de term van de maand energiemanagement systeem. Wat is dat, Paul?
Ja, nou, dat zal ik jullie uitleggen. En ik heb daarvoor gekeken. We gaan het zo over oplossingen hebben. Een belangrijk deel van de oplossing is dat we elkaar vinden. En een van de plekken waar we dat doen is op energiehubs.nl. En daar zie ik de term van de maand energiemanagement systeem heel mooi uitgelegd staan. Het is een software systeem dat zorgt voor real-time inzicht en slimme aansturing van het energieverbruik en aanbod binnen een energiehub. Hiermee zorgt het systeem dat de energiehub niet meer energie gebruikt dan de maximale hoeveelheid die je met de netbeheerder hebt afgesproken. Binnen die ruimte mogen de deelnemers de energie vrij verdelen. Het EMS zorgt ook dat deze onderlinge verdeling geregeld wordt volgens afspraken die je vooraf instelt. En een EMS die kan zowel individueel zijn, dan is het echt binnen het eigen bedrijf, als collectief. En dan gaat het over de energiehub waarin meerdere bedrijven samenwerken.
Oké, wauw. Dus het is eigenlijk een soort verkeersregelaar.
Het is een verkeersregelaar.
Ja, die zegt op een gegeven moment van, stop, jij even niet. Want op dit moment kan het er even niet doorheen. Ik geef de voorrang even aan iemand anders.
Ja. En dat is dus heel belangrijk dat er een set afspraken onder ligt. Dat degene die even niet aan de beurt komt, dat die daar wel mee eens is op voorhand.
Ja, dat is wel handig, ja. Als het ineens het licht uitgaat in je fabriek, dan denk je ook van dit was misschien niet zo'n ander moment.
Precies.
Ja, alright. Nou, mooi. Dankjewel, Paul. We hebben weer wat geleerd. We gaan straks oplossen. En dat vinden we natuurlijk allemaal het leukste wat er is bij de Company Challenge. En dat hoor je zo.
Maak het verschil. Listen today. Lead tomorrow. Nieuw Business Radio.
Inge Bergsma van Drenthe Growers, Inge Albrechtse van Orthese en Paul Dalebout van de Community of Practice Energy Hubs in Drenthe zijn te gast. Nou ja, het vraagstuk is duidelijk. Hè? Stel je maar even zo'n bedrijventerrein voor. Iedereen kent ze wel. Die hangen uiteindelijk met z'n allen aan één of twee touwtjes aan het energienet vast. En ja, als die touwtjes vol zitten, dan houdt het een beetje op. Dan kan je niet uitbreiden. Dus, Paul, nou is er zoiets als energiehubs. Het woord kwam al even langs. En dat schijnt een potentiële oplossing te zijn. Nou, help mij even dan. Wat is dan een energiehub?
Nou, een energiehub is een samenwerking, als je het heel breed ziet, tussen vaak bedrijven. Dat hoeft ook niet eens, maar dat is vandaag de dag wel vaak het geval. Om in hun energie te voorzien. En ook vaak met lokale componenten daarin. Als je eventjes weer teruggaat naar de file die we op het energienet hebben, op het elektriciteitsnet hebben. Als je op de weg kijkt, ik reed van de week nog naar Amsterdam vanuit Utrecht. De helft van Nederland, of de helft van wat er op de weg rijdt, die woont in Utrecht en die werkt in Amsterdam. En de andere helft die woont in Amsterdam, maar die werkt in Utrecht. Dus je krijgt enorm veel verplaatsingen. En hoe zou je dat heel makkelijk kunnen oplossen? Ja, door gewoon daar te gaan werken waar je woont. En in de energiesector is dat precies hetzelfde. In een energiehub ga je kijken van kunnen we nou samen werken in onze energievoorziening? Kunnen we energie van elkaar gaan afnemen? En energie die we lokaal kunnen houden, die hoeft dat net niet op en die gaat dus niet in de file komen te staan. En dan is het ook nog zo dat daar waar je misschien niet alles samen lokaal kunt oplossen, kun je wel gaan carpoolen. Dus in plaats van dat je allemaal in je eigen auto stapt, stap je samen in één auto, bijvoorbeeld samen in één aansluiting of in één contract met de netbeheerder. En dan is het gedeelde beslag op het net veel minder groot dan wanneer je allemaal je eigen contract of aansluiting had gehad.
Oké, dus wat ik voor me zie, laten we het bedrijventerrein maar even nemen, dat is lekker overzichtelijk. Hè? Daar zitten allemaal bedrijven. Normaal gesproken praten ze misschien met elkaar in de vereniging van het bedrijventerrein. Maar in dit geval ga je vooral kijken ook hoe ziet het energieverbruik van het hele bedrijventerrein eruit. Ja. Dat ga je dus eigenlijk. Dus je brengt het bij elkaar en dan zie je dingen. Kan ik me voorstellen.
Ja, dus door het bij elkaar te brengen, dat noem ik dan even het carpoolen. Dus je kan gaan kijken van, hey, als we het allemaal individueel doen, dan ontstaan er misschien hele hoge pieken. Terwijl er ook heel veel momenten zijn dat er nog heel veel ruimte over is. Hè, dat het rustig is op die weg. Nou, kunnen we dan niet kijken of we die pieken gaan verschuiven.
Ja.
Of kunnen we misschien gaan kijken om in plaats van stroom het net op te zetten en aan de andere kant ervan af te halen om het gewoon lokaal te gebruiken. Dus je gaat samen naar al die energiestromen kijken en je kijkt hoe kunnen we dat nou veel meer lokaal houden, zodat we dat net minder nodig hebben. Iedereen blij, we kunnen verder en we hoeven ook dat net niet voor heel veel geld te verzwaren. Dus dat is ook maatschappelijk gezien een goedkopere oplossing.
Ja, dan zeg ik even, op het moment dat, stel je voor, ik heb een bedrijf en ik heb een enorm dak, want ik heb een distributiecentrum. Ik gebruik eigenlijk niet zo heel veel energie, want ja, wat moeten ze bij mij doen? Ja. Maar ja, de daklicht kan ik wel volleggen met zonnepanelen, maar dan moet het ook ergens naartoe.
Ja.
Maar naast mij staat een bedrijf, laten we zeggen die bakker weer, die ze ovens wil elektrificeren, die heeft juist heel veel energie nodig.
Ja.
Ik mag dat toch niet zomaar aan hem leveren? Dan moet je toch een energiebedrijf voor zijn?
Nou, er is best wel veel nu al mogelijk. Zowel in de contracten met de netbeheerder, maar ook fysiek gezien. Dus je zou wel degelijk in zo'n situatie gewoon een directe koppeling kunnen leggen. Maar we lopen ook wel eens tegen de grenzen van de wet en regelgeving aan, want die is niet uitgedacht vanuit deze situatie. Dus het is wel degelijk ook vaak nodig dat regels aangepast worden of versoepeld worden om dit mogelijk te maken.
Ja, want je mag niet zomaar zelf even een netbeheerdertje gaan spelen. Dus je mag niet zomaar in de openbare ruimte maar even een net aanleggen. Dat je zegt van nou, we zetten twee paaltjes neer en we doen even een kabeltje over de weg. Dat mag volgens mij niet.
Niet over de weg, onder de weg door. Maar er zijn wel degelijk mogelijkheden.
Okay.
Maar we hebben nog lang niet alle mogelijkheden beschikbaar die we eigenlijk zouden willen hebben.
Oké, maar er is dus meer mogelijk dan mijn beperkte geest wist dat het gewoon überhaupt niet mocht.
Ja.
En dat als je energie wil leveren, dat je dan ook een energieleverancier moet worden met alle mitsen en maren van dien.
Klopt, en zeker bij bedrijven. Bij particulieren is er heel weinig mogelijk. Maar ook dat wordt uitgebreid met de nieuwe energiewet. Bij bedrijven is er al het een en ander mogelijk.
Oké. Dus je kunt zeg maar de energie binnen dat bedrijventerrein houden. Dat scheelt natuurlijk qua opwek. En zeker als je de piek van de opwek zit bij de piek van het gebruik bij de ander. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dat gebruik maken, dat carpoolen, moet je nog even aan me uitleggen. Heb je een voorbeeld om dat te illustreren hoe dat dan werkt? Hoe je gebruik maakt eigenlijk van elkaars energiecontract?
Eigenlijk door te kijken, stel dat je met 4 bedrijven allemaal een eigen contract hebt. En dat is allemaal voor 100, hè? 100 kilowatt, maar dat maakt even niet uit. Je hebt 100 ruimte. Maar als je nou samen in dat contract gaat zitten en je gaat slim met elkaar afstemmen, dan is je conclusie misschien wel dat je maar 250 nodig hebt in plaats van 400. Nou, dan creëer je dus 150 ruimte voor nieuwe plannen. En help je ook de netbeheerder die minder hoeft te gaan verzwaren of niet hoeft te gaan verzwaren. En je helpt jezelf omdat je wel verder kan waar je anders op een wachtlijst was beland.
Ja, ja, want het zou best kunnen dat datzelfde distributiecentrum 's nachts misschien geen zonlicht heeft, maar wel moet laden. Alleen 's nachts gebeurt er niet zoveel op het bedrijventerrein. Dus eigenlijk maakt het voor de som van wat je optelt niet zoveel uit.
Precies, precies.
Maar dat weet je pas als je het overzicht hebt.
Ja, ja, dus ja. Er zijn allerlei mogelijkheden waardoor je dat gaat doen. Door met opwek en met verbruik te gaan spelen. En door gewoon de profielen eens over elkaar te leggen. Want die 4x100 is in de praktijk misschien wel helemaal al 4x75. Maar je kan ook gaan schuiven. Dus je kan ook zeggen van, hey, verrek, als ik mijn heftrucs nou eens niet allemaal tegelijk oplaad. Ja, dan wordt die 100 ook al 80.
Ja, ja, want die zit er eigenlijk ook nog achter. Los van het huidige verbruik kun je het verbruik ook aanpassen door gewoon het gedrag of de manier waarop je je verbruik indeelt ook nog eens een keer aan kan passen.
Ja.
Klinkt wel alsof je heel veel moet afstemmen met elkaar. En moet samenwerken en moet communiceren. En daar gaat het toch heel vaak ook mis. Maar gelukkig hebben we een voorbeeld aan tafel zitten. En dan begin ik toch even bij de ondernemer van het stel. Inge Bergsma van Drenthe Growers. Ik zei het al even, komkommertelers. Ik las 18 hectare.
Dat klopt.
Het voelt als heel veel, maar is dat ook veel?
In de vruchtgroente is het gemiddelde 8 hectare, geloof ik. Dus.
Oh, dus het is veel.
Ja, maar je hebt ook nog wel veel grotere bedrijven.
Ja, maar jullie zijn flink. All right. Waar begint zo'n energiehub bij jullie? Bij welk inzicht, idee?
Eigenlijk bij het tekenen van het tuinbouwakkoord. In 2019 heeft onze sector afgesproken met het kabinet van we willen in 2040 van het klimaat neutraal zijn, dus van het gas af.
Ja.
En toen dachten wij wel, in een heel oud tuinbouwgebied vanuit de jaren 50 wordt dat best een opgave.
Ja, en dus zag je aankomen, we gaan een probleem krijgen. En hoe anticipeer je daar dan op?
Wij hebben toen eerst ons probleem blootgelegd van hoe doen we dit op dit moment? We hebben geen probleem, we hebben onze weken kaas.
Moet je vertellen wat dat is?
Dat is een gasturbine, dus we maken van gas, warmte, stroom en CO2. En dat zijn eigenlijk onze basis, onze grondstoffen voor onze productie. Dat hebben we nodig voor het telen van onze planten.
Ja, ja, ja. En dat klinkt ook alsof je eigenlijk dat best wel efficiënt is, toch? Want je gebruikt alles. Ja. Normaal gesproken is het alleen maar bijvoorbeeld alleen maar warmte en gaat de CO2 de lucht in. Maar ja.
Nee, eigenlijk gebruiken we alles. Alle restproducten van de opwek van stroom, die gebruiken wij ook in onze kassen.
Ja, ja. Maar ja, als je dan van het gas af wil, dan heb je wel een uitdaging.
Ja, dat hebben wij ook zeker als sector. Ja.
Ja. En dan? Wie ga je dan bellen? Met wie ga je dan? Of denk je dan van, nou, we gaan het eerst zelf oplossen?
Nou, wij dachten als gebied van, we hebben best wel een grote uitdaging. Dus we hebben wel bij de gemeente en de provincie aangeklopt van, ja, hoe kunnen jullie ons helpen? En uiteindelijk kwam Inge toen.
Ah, kijk. Ja, toen kwam Inge. Ja, en toen dacht je van, nou, dat moet goed zijn. Ja, want dit is iemand die heeft dezelfde naam als ik. Ja, ja. Gaan we over naar Inge Albrechtsen van Orthese. Ja, Inge, wat ga je dan doen? Want dan krijg je zo'n vraag.
Ja, misschien even beginnen bij Orthese, want dat is ook al zo'n mooie afkorting. Orthese is een programma van de provincie Drenthe, de gemeente Emmen, ministerie KGG en Enexis. Wat staat voor het ontwerpen en realiseren van een toekomstbestendig energiesysteem in Emmen. En binnen dat toekomstbestendig energiesysteem weten we dat we vraag en aanbod beter moeten gaan koppelen. Daar willen we energiehubs voor ontwikkelen. Nou, die rol mocht ik op me nemen. En ik kwam dus inderdaad in contact met kwekers in Erica.
Ja. En Erica is een dorpje, mag ik wel gewoon zeggen, toch?
Ja, is een dorp met daarnaast dus een glastuinbouwgebied.
Ja.
En Drenthe Growers heeft 18 hectare, zoals je net al noemde. Het totale gebied is iets meer dan 100 hectare. Waarbij er 7 vrij grote kwekers zitten. Die op het moment dat ik dus bij hen aan tafel kwam, eigenlijk al met elkaar aan het kijken waren, hoe gaan we dan die opgave met elkaar invullen? Hoe gaan we in 2040 fossielvrij zijn? En ondertussen nog bestaan. Want energie is, hè, dat weten we ook wel, in de kassen echt wel een heel belangrijke factor voor hun toekomst. En eigenlijk voor het huidige systeem.
En kenden deze mensen elkaar al? Zaten ze al op een of andere manier in een soort verenigingsvorm?
Nou ja, dat kan Inge misschien zelfs nog wel beter vertellen. Maar in ieder geval, ja, die kwekers, die kenden elkaar al. Die zaten al bij elkaar aan tafel. En toen ik erbij kwam, waren ze net een onderzoek gestart naar hoe ze warmte met elkaar konden gaan organiseren. Vanuit het chemiecluster, GTEC in Emmen. Die zouden heel veel restwarmte hebben. Nou, hoe mooi zou het zijn als je dat naar het tuindersgebied kunt brengen. Maar daarvoor, alle kwekers, en dat zijn er volgens mij bijna 20 ondernemers in het gebied, die zijn al gezamenlijk organiseren ze al het water in het gebied. Ze hebben al een BV om het water te organiseren.
Kijk, dat is wel handig natuurlijk, dat je elkaar kent en dat je al samenwerkt. Dat maakt het wel een stuk makkelijker, zeg ik maar even, om ook deze nogal spannende problemen aan te pakken.
Ja, dan moet ik zeggen dat het op het gebied van water een stuk minder discussie is dan op het gebied van energie.
Want, waarom is dat?
Ja, we hebben allemaal water nodig om onze planten te laten groeien.
Ja.
En water is, komt veel minder. Het is veel goedkoper dan energie ook. Dus het is veel minder discussie. En discussie op energie zit veel meer dat het voor elk bedrijf niet gelijk is. Dus de ene plant heeft veel meer energie nodig dan de andere plant.
Oké. Hoe is het met komkommers? Dat is een energie.
Ja, dat is wel een energieslurpen. Ja.
Ja. Ja. Groeit ook heel snel, geloof ik. Ja. Dus dan is het ook logisch dat het veel energie kost.
Ja,
zou je
inderdaad.
Zeggen.
Ja.
Ah, ook zo. Oké.
En er zijn verschillende oplossingen voor energie.
Ja.
Water is één product. En bij energie hebben we het dus over warmte, elektriciteit, het bijproduct CO2, wat daadwerkelijk ook gebruikt wordt door de planten. Dus elke oplossing die je vindt, brengt misschien weer een probleem met zich mee aan de andere kant. Dus als we warmte, bijvoorbeeld restwarmte uit het chemiecluster, uiteindelijk is dat niet haalbaar gebleken. Want gelukkig is het chemiecluster ook bezig met verduurzaming en bleek er veel minder restwarmte beschikbaar.
Ja, krijg je dat weer.
Ja,
ja.
Maar het bracht ook het stuk met zich mee. Ja, de WKK's, de warmtekrachtkoppeling, die geven niet alleen warmte, maar ook elektriciteit en CO2. Dus als de warmte ergens anders vandaan komt, ja, waar komt dan de stroom vandaan en waar komt de CO2 vandaan?
Ja, ja, dus stel je voor, hè, want nu gaan we het echt ingewikkeld maken. Stel je voor, Inge Bergsma, ik zal het erbij zeggen, anders dan snapt de luisteraar niet meer bij wie we zijn, van Drenthe Growers. Stel je voor dat jullie van het gas af zouden zijn en inderdaad warmte geleverd zouden krijgen, want jullie hebben samen besloten om er nog even een datacenter naast te zetten of wat dan ook. En er komt ergens waar warmte vandaan. Dan heb je weer het probleem dat je weer ook best wel wat elektriciteit nodig hebt. En dan heb je dus kans dat je aansluiting niet zwaar genoeg is. En dan krijg je weer netcongestie.
Ja.
Dus je lost het ene probleem op en je krijgt het volgende probleem erbij dan.
Ja, en dat is eigenlijk wat er waar we op dit moment voor staan. Stel er komen een oplossing voor alternatieve warmte is een warmtepomp. Er komen warmtepompen in het gebied, dus de WKK's gaan daaruit en er komen warmtepompen die draaien op stroom. Dan hebben we in één keer een netcongestieprobleem.
Ja. Ja, want warmtepompen heb je. Je kan dus de warmte inderdaad van een andere bedrijfstak vandaan zien te halen. Je zou ook nog iets met thermiek warmte, aardwarmte zou je ook nog kunnen doen. Er zijn best wel veel oplossingen.
Zeker,
waar natuurlijk allemaal weer prijskaartjes aan hangen.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat er misschien collega's van jou zijn en die zeggen, ja, het is allemaal wel prima, maar ik heb wel even wat anders aan mijn hoofd. Ik schuif het even 5 jaar voor me uit.
Ja,
dat kan
zeker.
Natuurlijk ook nog.
Ja, ja, zeker. En ik denk dat de urgentie voor de ene teler ook hoger is dan voor de andere teler. En daar zit ook heel veel discussie in, zeg maar.
Ja, dus Inge Albrechtsen, hoe los je dat dan op? Want ja, we zeggen dan altijd van ja, samenwerking is super belangrijk. En dan vervolgens blijkt dat heel ingewikkeld te zijn.
Nou ja,
door al dit soort dingen.
Ja, dat blijft ingewikkeld. Ik moet wel zeggen dat wat mij de afgelopen maanden opgevallen is dat het in een glastuinbouwgebied toch wel anders ligt, in ieder geval in dit glastuinbouwgebied, anders ligt dan op de meeste bedrijventerreinen. Mede omdat energie echt al een belangrijke factor is voor telers, zowel voor hun product, maar ook voor de business case. Die WKK's, die worden op dit moment vaak ingezet wanneer de elektriciteitsprijs hoog is. Dus dan krijgen ze warmte. Dat kan ook opgeslagen worden als ze dat op dat moment niet in de kas nodig hebben. En ze leveren die elektriciteit terug aan het net. En daar krijgen ze geld voor.
Ja.
En het mooie daaraan is dat ze dat dus doen op tijdstippen dat het duur is. En wanneer is het duur? Wanneer die files te normaal staan.
Ja, als ze eigenlijk. Ja, oké.
Ja, dus wat we zien sowieso hè, op dan stationsniveau van de netbeheerder zien we dat in dit gebied er minder congestie of minder hoge pieken zijn op de hele dure tijdstippen waar we het gewend zijn in de rest van Nederland, waar geen glastuinbouw is, omdat die WKK's dan staan te draaien.
Ja, en waar ik ook aan moet denken, natuurlijk uiteindelijk willen we en moeten we van het gas af. Maar het wordt nu ook alweer als een soort tussenoplossing bijvoorbeeld in de stad Utrecht gebruikt, waar ze nu gasaggregaten neer gaan zetten, gasturbines, om elektriciteit op te wekken op de momenten dat anders het net eruit springt, omdat ze te weinig energie en elektriciteit hebben.
Ja, en misschien nog wel het meest erge is daar. Misschien moet jij het vertellen, Inge.
Ja.
Ja, het jammere eigenlijk is dat daar de glastuinbouw is verdwenen. Dus de glastuinbouw zorgde daar heel erg voor die batterijfunctie. En die is daar niet meer. Dus eigenlijk moet elke regio eigenlijk een glastuinbouwgebied hebben. Ja. Om die batterijfunctie te vervullen.
We hebben weer een briljant inzicht. En het mooie is daarvan, dan kunnen we ook nog eens een keer meer van ons eigen voedsel opkweken. En het zijn ook nog eens een keer groenten en die zijn super gezond. En we moeten toch meer groenten eten. Nou, ik zie alleen maar voordelen. Waar ik wel aan moet denken, Inge Bergsma. Jullie, als die elektriciteitsprijs hoog is, dan zetten jullie gezellig je WKK's aan. Zit daar nog een grens aan? Want ik kan me voorstellen dat het voor die komkommerplanten niet heel veel uitmaakt of het nou 32 graden of 33 graden in de kas is of 25 of 26. Maar ja, op een gegeven moment dan wordt het misschien ook te warm.
Ja, dat klopt. We hebben natuurlijk buffercapaciteit, dus we kunnen heel goed de warmte die we niet gebruiken opslaan.
En waar doe je dat dan?
In grote buffervaten, die staan op ons erf.
Ah, oké. Okay. Ja, dus, die hebben gewoon een soort grote watervaten, zoals we thuis ook een boiletje hebben.
Ja, inderdaad. Alleen dan een hele grote, ja.
Oké, okay, ik zat al te denken van ja, je kan ook die hele kast natuurlijk gewoon een paar graden warmer stoken.
Ja, dat zou ook wel kunnen, met een beetje zonde van de warmte, want die gaat er dan wel weer uit aan de bovenkant.
Ja, oké, okay, ja. Ja, want zo super geïsoleerd zijn die kassen natuurlijk niet.
Nee, het is wel gewoon glas. Ja, en het raam gaat ook open. Als dat is, zo slim is de kas ook wel. Als het te warm wordt, gaat het raam open.
Ja, oké. Dus jullie doen dat in de buffervaten. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk jullie batterijen.
Ja, dat zijn onze batterijen. Ja,
interessant. Ja, ik las laatst ergens iets dat ze ook nu zand gaan verhitten. Vond ik ook weer briljant. Dan kan je tot 600 graden verhitten. Dus daar kan je dan ook weer warmte in opslaan.
Ja, en tegenwoordig in sommige glastuingebieden hebben ze ook seizoensbuffers. Dus dan slaan ze het op in de bodem. En die halen ze er dan ook in de zomer en in de winter halen ze dat er dan weer uit.
Ja. Ja, en dan kan je weer die aardwarmte eigenlijk gebruiken.
Ja, inderdaad.
Dan warm je het grondwater nog een beetje extra op.
Ja, en daarmee maakt dus ook dat een glastuinbouwgebied echt heel anders is dan op de meeste bedrijventerreinen waar je komt.
Ja.
Ze kenden elkaar al, want ze werken al samen op water. Ze hebben buffers. Ze zijn gewend al te reageren op prijs. Ze zijn flexibel. Hè? Want inderdaad, een paar uur minder warmte op meer warmte is minder een probleem voor een plant dan voor een broodje, als we weer terugkomen op de bakkerij.
Ja, een machine die draait gewoon niet. En een kas, die planten groeien wel door als het even 1 of 2 graden kouder wordt.
Ja,
moet niet te koud worden. Dat vinden ze ook niet leuk. Waar ik het zo met jullie over wil hebben is wat we hier nou mee kunnen op andere bedrijventerreinen. Dus want uiteindelijk hebben we dit probleem door heel Nederland voor zo'n beetje. Volgens mij is er geen enkel plekje in Nederland meer op de netcongestiekaart die nog knalgroen is. En vraag hier maar lekker een nieuwe stroom, een nieuwe capaciteit aan. En dat hoor je zo.
Company Challenge. Glenn van der Burg.
Inge Bergsma van Drenthe, ik begin het gewoon in het Engels te zeggen, Drenthe Growers. Inge Albrechtse van Orthese en Paul Dalebout van de Community of Practice Energy Hubs in Drenthe in de studio. Inge, we hebben het net gehad over hoe jullie eigenlijk vanuit Drenthe Growers bijdragen aan het verlichten van de netcongestie door jullie WKK's. Hè? Dus jullie wekken warmte en energie en elektriciteit op. En die elektriciteit die kan je dan mooi op de momenten dat het hard nodig is, kan je dat aan het net leveren. En dus zelf weinig energie of eigenlijk geen elektriciteit gebruiken. Mm-hmm. Dat is natuurlijk fijn voor het net als het de spitsuur is. Maar ja, die WKK's, die draaien op gas. En daar begon eigenlijk jouw verhaal. Daar wil je vanaf uiteindelijk.
Ja, inderdaad. Daar hebben we voor dat convenant hebben we getekend dat we daar vanaf willen.
Ja, waar denk je er nu aan? Hoe ga je dat oplossen?
Gelukkig hebben ze binnen Glastuinen Nederland geloof ik 40 oplossingen aangedragen.
Wow.
Denken wij niet aan 40 oplossingen. Maar binnen ons gebied zijn wel een paar oplossingen die mogelijk zijn. Kun je denken aan warmtepompen op de bedrijven zelf of zon-PVT-velden of aardwarmte is een veel gebruikte oplossing binnen tuinbouwcentrums. Dus er zijn wel oplossingen er zijn wel alternatieven.
Ja, wat ik me nou afvraag. Hè? Even een zijpaadje, heel kort zijpaadje. Waarom zitten er geen zonnepanelen op kassen?
Omdat dat zo zonde is van de zon.
Oké. Dus het,
de zon
het door...
is natuurlijk... Ja,
ja, maar
de...
daar hebben jullie vast heel goed over nagedacht. Ja. Dus het feit dat er zon door het glas heen komt... is meer waard dan dat je er een zonpaneel op legt.
Ja, inderdaad. Want anders zou je zon... je zou de zon blokkeren... en dan zou je die warmte gaan opslaan. Maar wij willen eigenlijk die zon meteen gebruiken op onze planten.
Ja, oké. Mooi, fair enough. Nou, ik heb wat geleerd. Dus, ik zie dan voor me lokale... Want jullie hebben best nog wat ruimte in Drenthe, gelukkig. Hè? Als je dit in de binnenstad van Amsterdam moet doen, wordt het wat ingewikkelder.
Ja, wat een beetje grap, maar gelukkig hebben wij dan toch jullie wel.
Jullie
ja,
nog wel
in
een beetje
gebied.
Ruimte. Dus ja. Je kan natuurlijk prima PV, dus zonnepanelen, ergens op een veld of op een loods leggen. Dan kan je warmte opwekken, maar je moet het ook ergens kwijt. Want je kan niet 24 uur per dag, schijnt de zon helaas niet. Hoe werkt dat dan? Kan je die warmte of die... elektriciteit, ga je dan met batterijen werken of ga je de warmte ergens in opslaan?
Ja, dat zou kunnen met warmtebuffers. We hebben nu ook al warmtebuffers of met warmteopslag, seizoensopslag in de bodem.
Ja, want die warmtebuffers die zijn natuurlijk... Ja, hoe...
Dat is vaak dag-nacht.
Ja, dus daar kan je buffering. Als het dan een dag rot weer is, dan heb je een probleem.
Ja, inderdaad. Ja. Ja. Als je alleen maar uitgaat van je zon-PVT-veld.
Ja.
En je zou natuurlijk ook gewoon een warmtepomp ertussen kunnen zetten... Dan heb jij, kun je ook met stroom van het net warmte genereren. Die je in je warmtebuffer kunt doen of rechtstreeks kunt gebruiken in je kas.
Ja, en dan ga ik even flauw doen en zeg ik ja, maar daar heb je dan weer een verzwaring van je net voor nodig. En dat is er nou weer net niet.
Nee, inderdaad. Dus daar begint onze netcongestie.
Toch?
Ja.
Ja, dus nu beginnen we een soort kop-staartredenatie te krijgen. Inge Albrechtse, die warmteopslag. We horen heel veel over batterijen. We hebben er ook heel veel afleveringen ondertussen over gemaakt. Daar kan je prachtige elektriciteit in opslaan. Maar warmte opslaan, wat zijn daarvoor mogelijkheden? Behalve dan de individuele mogelijkheid die in dit geval Inge heeft bij Drenthe Growers met die buffervaten.
Nou ja, enerzijds begint het met collectief de warmte organiseren. Dus je hebt ook een warmtenet nodig. En met dat collectief warmte... distribueren in het gebied, kunnen we ook al dat elektriciteitsnet een stukje ontlasten. Want er is minder individueel nodig. Dus het begint daar eigenlijk. Dus we hebben warmtenetten nodig. En dan kan je vervolgens dat ook inderdaad in bijvoorbeeld een seizoensopslag opslaan. Nou, daar zijn steeds meer innovaties op dat gebied. We kunnen het in de bodem opslaan. Dat kan op lagere temperatuur laag in de bodem. Dat doen we tot 100, 150 meter. Noemen we warmte-koude opslagsystemen. Je kan dieper de bodem ingaan en dan hogere temperaturen opslaan. Daar zitten we wel met drinkwaterwinning in Nederland. Dus dat is altijd weer toch wel een discussie met de provincie ook. Van wat is er mogelijk en op welke plekken. Dat lijkt in ieder geval hier in Erica ook mogelijk. Dus daar zijn we met de provincie over in gesprek.
En wanneer maak je nou de afweging, ik doe het zelf of ik doe het collectief? Want dat is natuurlijk ook waarschijnlijk een financiële afweging.
Ja, dat klopt. En soms word je ook langs zij ingehaald door verschillende dingen. We zijn dus in dit gebied nu aan het kijken om een warmtenet daar aan te leggen met zo'n PVT-veld, wat Inge ook al noemde. Dat betekent dat er ook warmtecollectoren komen. Maar ja, terwijl we daarover in gesprek waren en ook geothermie als oplossing, kwam er een SEE-subsidie bekend. Voor grotere individuele warmtepompen bij de kwekers. Ja, ze zijn eigenlijk gek als ze daar niet op inschrijven. Dus nu lijkt het erop in ieder geval dat het voor de meeste kwekers financieel interessant is om een individuele warmtepomp te plaatsen. Maar deze moeten nog besteld worden en geïnstalleerd.
Maar ook al als dat misschien... technisch en economisch in de toekomst gezien niet de slimste oplossing.
Nou ja, dat is altijd de vraag. Ja. Dus ondertussen werken we ook verder aan het warmtenet. Ja. Ook daar wordt nu, de kwekers zijn nu samen met een grote producent van warmte een BV aan het oprichten.
Okay.
En er ligt een subsidieaanvraag bijna klaar om dat net ook voor elkaar te krijgen. Want dat is toch wel echt een basisinvestering die je, die kun je gewoon niet van de ondernemers zelf verwachten. En dat ook als lijntje naar andere bedrijventerreinen. Kijk, uiteindelijk is het opslaan in warmte, voor of dag-nacht, dan wel richting seizoen van elektriciteit, echt een hele goede oplossing. Alleen er zitten basisinvesteringen onder die we nu, nu liggen die in het gasnet.
Ja.
En niet bij de ondernemer zelf. Dus het is best lastig om dat warmtenet voor elkaar te krijgen. En dus dat zijn we nu aan het organiseren. En ja, het is even de vraag wat eerder komt en hoe we het dan het totale plaatje gaan maken. Wat bij de kwekers sowieso ook een groot verschil is met veel andere bedrijven, is dat ze vanwege de belichting al vrij grote contracten met die netbeheerder hebben.
Mm.
En die warmtepomp gewoon kunnen plaatsen.
Ja, ja, ja.
Alleen hoger in het net kan het wel eens een probleem worden.
Ja, ja. Ja, want ze gaan niet alleen, het licht gaat namelijk aan als het donker is. Overdag zijn de lampjes niet aan meestal. Tenminste wel als je naar de lucht kijkt. En, ja,
het voordeel is wel weer dat ze hebben nog geen warmtepompen om de volledige WKK te vervangen op dit moment. Dus de WKK zal aangaan nog steeds op die momenten dat de stroomprijs hoog is en het dus druk is op het net.
Ja.
En de warmtepompen gaan aan wanneer de stroomprijs laag is of juist negatief, wanneer er heel veel zonne-energie is. En op die manier helpen ze eigenlijk dat net ook wel weer.
Ja. Paul, als ik dit zo hoor, als ik bij de Inges hoor over welke afwegingen er allemaal moeten gemaakt worden binnen het bedrijf. Maar zeker ook als je dan al die bedrijven die bij elkaar in de buurt zitten bij elkaar optelt. Dan klinkt dat als best wel een ingewikkelde puzzel. En ook een puzzel die niet even in een half jaartje opgelost is. Maar die gewoon jarenlang duurt eigenlijk. Want als je net een probleem hebt opgelost, komt er weer een ander probleem om de hoek kijken. Hoe belangrijk is het dat er een regisseur, een begeleider, iemand zoals Inge of zoals jij op zit, om dat voor elkaar te krijgen? Niet eventjes, maar gewoon langdurig.
Ja, dat is sowieso belangrijk natuurlijk. Dat spreekt wel voor zich. En dat kan een ingehuurd iemand zijn. Maar je ziet ook voorbeelden waar de bedrijven zelf iemand uit eigen gelederen aanstellen. Dat maakt niet zoveel uit, maar je hebt iemand nodig die die verbindingsrol kan spelen, maar ook voldoende begrijpt van de materie om daar een tot goede oplossingen te komen. En het is misschien wel leuk om ietsjes uit te zoomen. Want het lijkt allemaal heel ingewikkeld. Nou, als je door de bomen het bos niet ziet, hè, dat is omdat je dan al die bomen ziet. Je hoort hier allemaal bomen, SDE-subsidies die ineens langskomen zeilen. Beleid vanuit de overheid dat dan ineens weer verandert. Er wordt heel vaak nog op de oude manier gedacht, waarin er een bepaalde energiedrager gestimuleerd wordt. Maar we moeten eigenlijk naar een denken toe waarbij we zorgen dat de lokale betrokkenen, dus in dit geval de tuinders, het samen op kunnen lossen. Want er is lokaal in Nederland 50 keer meer energie voorhanden die we kunnen benutten met de huidige stand van de technologie dan dat we nodig hebben gemiddeld. Dus de oplossing is er energetisch gezien bijna altijd. Alleen bij zware industrie wordt dat lokaal lastiger. Maar dat vraagt wel dat we samen in zo'n lokaal systeem een energiesysteempje kunnen optuigen dat werkt. En dat we dus het lokale systeem daarin gaan helpen. Ja, en als we allemaal prikkels er doorheen gooien die daar niet op gericht zijn, maar juist op andere belangen gericht zijn, ja, dan maken we het elkaar wel heel lastig.
Ja.
Dus daar zit eigenlijk de slag van: kunnen we elkaar lokaal gaan vinden? Nou, dat is in Erica al volop gaande. Maar kunnen we ook als overheden, provincie, gemeente, maar ook het Rijk, kunnen we nou die lokale betrokkenen gaan helpen om dan ook tot goede oplossingen te komen, in plaats van dat we ze af en toe voor de wielen rijden?
Nee, want kijk, dat is natuurlijk het mooie van ondernemers. Als er een probleem is, dan gaan ze ook een beetje balen en een beetje klagen. Maar ze gaan vooral gewoon zorgen dat er via een omweg, dat ze gewoon toch door kunnen gaan met wat ze van plan waren. Daarom zijn de ondernemers. Aan de andere kant heb je inderdaad het Rijk, de provincie, de gemeentes. Maar je hebt ook de netbeheerders die natuurlijk daar een rol in spelen. Die ook bezig zijn met het oplossen van het probleem wat zij tegenkomen in het net. He, dus je hebt los van de mensen die in je bedrijventerrein zitten, zit er ook nog van alles nog wat omheen die daar weer invloed op hebben.
Ja.
Dus dat klinkt als een behoorlijke brei die je dan bij elkaar moet brengen.
Ja, en die hele brei die moet van een oude manier van denken naar een nieuwe manier van denken. En degene die het grootste probleem hebben, die schakelen het snelst om. Dat is ook logisch. En ondernemers zijn daar van zichzelf goed in. Maar ook bij burgers zie je het dat daar enorm veel lokaal gedacht wordt. Netbeheerders doen ook hard hun best. Overheden doen ook hard hun best, maar die zie je daar wel mee worstelen. En die blijven soms in het oude denken zitten en zijn op dat moment nog geen onderdeel van de oplossing.
Ja. Ik wil nog even een razendsnel laatste rondje doen met gewoon hele concrete tips. Want er luisteren ondernemers, bedrijfsdirecteuren, mensen die verantwoordelijk zijn voor hun pand. die gewoon met hun handen in het haar zitten en die gewoon in de actie willen. Ondertussen krijgt Inge een hoestaanval. Dat zal je altijd zien. Ja, de herfst begint te komen. Dus ik begin gewoon lekker met de andere Inge, want we hebben er toch twee. Inge Albersen, een simpele tip, superkort en lekker concreet. Wat kan je doen?
Als je nou als bedrijf wil uitbreiden en bijvoorbeeld die bakker die een extra oven wil plaatsen, kijk naar je huidige verbruik. Kijk waar nog ruimte is. En kijk eerst samen met je installateur of je het niet kunt oplossen binnen je eigen aansluiting. En ga de collectiviteit opzoeken, ga je buren opzoeken. Daarna, wanneer je ook inzicht hebt in je eigen verbruik, in je eigen dallen, in je verbruik. En zoek die collectiviteit ook in die warmteoplossingen en warmtebuffering.
Super slim. Ja, eerst even kijken wat je echt zelf kan doen. Want dat heb je allemaal zelf in de hand. Paul.
Ja, helemaal met Inge eens qua volgorde. Ik zou ook zeggen, zoek al wel binnen je eigen terrein of misschien ook landelijk, waar we het kennisplatform al genoemd hebben, medestanders op. Want ook als je individueel maatregelen gaat uitvoeren, dan zijn er anderen die dat ook al hebben gedaan. Dus zoek elkaar op en gedeelde smart is halve smart.
Ja, je kan ook even samen bij elkaar uithuilen.
Je kan even uithuilen en dan schouders eronder. Het is eigenlijk hartstikke leuk om dingen samen te doen. Dus dat zou mijn tip zijn. Kijk om je heen wie er nog meer mee zit.
Alright, en dan eindigen we bij Inge Bergsma van Drenthe Growers. Inge, laatste tip voor jouw collega's die luisteren en die denken, ja, wat ga ik hier nou mee doen? Wat kan ik morgen doen om alvast een beginnetje te maken?
Zeker moet je eerst bij jezelf beginnen. Maar ik denk dat als je op een terrein zit met mede-ondernemers, is denk ik het heel belangrijk dat je elkaar ook wat gunt. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, want dan ga je ook samenwerken.
Hartstikke goed. Fijn dat jullie er alle drie waren. Inge Bergsma hoorde je van Drenthe Growers. Inge Albrechtsen van Orthese en Paul Dalebout van de Community Practice Energy Hubs in Drenthe. Alle linkjes die van belang zijn om weer verder te komen in deze zoektocht in de netcongestie en hoe je toch je bedrijf kan verduurzamen en vergroten. Die vind je allemaal natuurlijk in de show notes of op onze website. En ik zeg tot de volgende.
Alle afleveringen van Company Challenge vind je op het podcastkanaal van New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
Deze aflevering van Company Challenge is mogelijk gemaakt door het programma Verduurzaming Bedrijventerreinen, de provincie Drenthe en het kennisplatform Energiehubs.